Dit is SBS Dutch.
Ja, het hele corona gebeuren kabbelde een beetje voort. En we werkten met z'n allen eigenlijk toe aan die nieuwe opening van de maatschappij. Hè. We zagen allemaal die versoepelingen op ons afkomen. We waren allemaal blij mee. We zaten allemaal te wachten op dat de grenzen open zouden gaan. En dan 2 weken geleden kwam er zo'n nieuwe uitbraak in Victoria. Begin van de week waren er 17 nieuwe gevallen. Toen begonnen de alarmbellen al te rinkelen. De dag daarna werd 22 nieuwe gevallen. En nu zitten we al 2 dagen boven de 30 nieuwe gevallen. Ja, weet je, dat klinkt als helemaal niks. En dan denk je, ja, 30 nieuwe gevallen in een staat van 5 miljoen, waar hebben we het over? Maar het is wel iets even om goed op te letten. Want we rekenen hier met besmettingsgraad. Dus dat betekent, als één iemand ziek is, hoeveel andere mensen maakt daar ziek? Nou, en dat moet onder de 1 zijn. Dus dat het niet verder uitbreidt. Dus, nou, en die besmettingsgraad hier in Victoria zit nu op 2,5. Dat betekent dat één iemand die ziek is, 2,5 andere mensen ziek maakt. Ja, dat is niet goed. Dus hier zijn in Victoria de versoepelingen allemaal even stopgezet. We zijn even een pas op de plaats aan het maken. En als het zo doorgaat, ja, dan krijgen we hier nieuwe restricties. Het is zo dat die spikes, zoals we dat noemen, die pieken, die zitten in een aantal hele geconcentreerde suburbs van Melbourne. Een aantal buitenwijken waar je echt je vinger op kan leggen. En men probeert daar nu ook echt alle beleid op te richten. Dus daar wordt nu ook als een dollo getest. Daar komen auto's door de straat rijden, mensen worden aangeklopt van kom even naar buiten, laat je even testen. Dus willen ze in 10 dagen tijd 100.000 mensen willen ze testen. Nou ja, wij zelf, wij wonen aan de oostkant van het centrum en de dichtstbijzijnde piek buitenwijk is 10 kilometer van ons vandaan. Maar ik heb een zoon, een oudste zoon van 16, die is nogal een buitenloper, zoals we dat noemen. Die vindt het heerlijk om met zijn vriendjes op pad te gaan. En die is ook een aantal van die buitenwijken geweest. En die had keelpijn en had een lopende neus. Dus ik dacht, ja, voordat hij risico is voor zijn vriendjes, moet ik hem laten testen. Dus ik heb gisteren in zo'n teststraat gestaan, bij Knox, dat is dan aan de oostkant van Melbourne. Man, Jopie, ik heb daar 2 uur gestaan en zigzagde daar door de parkeerplaats. En we zijn allebei getest. Ja, hij moet nu verplicht binnen zitten het weekend en wacht op de uitslag. Maar ik vond het wel weer een enorme ervaring om er zo mee te maken.
En hoe gaat dat testen dan in zijn werk? Wat doen ze dan precies?
Je zit dus in de auto en je slingert zo door het hele parkeerterrein. Dus we stonden daar om 10:30 morgens en rond 11:30 waren we aan de beurt. Dan krijg je dus met een stokje, schrapen ze achter in je keel en schrapen ze met hetzelfde stokje, schrapen ze hoog in je neus ook. Om zoveel mogelijk in je slijm weg te halen. Nou, en dat gaat allemaal heel geolied hoor, want dan doen ze dat staafje in een buisje met je naam erop. En je geeft je telefoonnummer. En als de uitslag negatief is, dus dat je het niet hebt, dan krijg je een tekstberichtje. En is het positief, dus stel dat je het wel hebt, dan bellen ze je op. En in de tussentijd moet je dus gewoon binnen zitten in self-isolation. Dus mijn man moet de boodschappen doen. Het is eventjes zo. Het is ontzettend onhandig. En aan de andere kant denk ik ook van ja, weet je, we mogen met z'n allen het risico niet nemen.
2 uur is best wel lang, toch? Om daar een beetje via zo'n parcours op een parkeerterrein zo'n wattenstaafje in je neus geduwd te krijgen.
Ja, maar ik was gewaarschuwd dat het aan de andere kant van Melbourne, dat je er 4 uur in de rij stond. En als je bijna aan de beurt was, dat ze toen de boel dichtgooiden, omdat ze zo'n achterstand hadden. Dus het was al lang blij. 2 uur en je kletst een beetje, je hebt de muziek aan. En iedereen zit er heel rustig te wachten. Dus de stemming is ook wel goed. Dus dat is prima. Maar het is, ik zat wel te denken, jeetje, als morgen weer iemand anders keelpijn heeft hier in huis. Of dan moet ik het weer gaan doen. Daar zag ik wel een beetje tegenop.
Ja, jij mag je huis niet uit. Dat moet je man dan doen.
Ja.
En dan kunnen jullie allemaal in isolatie. De mensen uit Melbourne mogen nergens meer naartoe, hè? Queensland en ja. New South Wales willen ze niet meer hebben.
We zijn even niet meer welkom. Nou ja, dat zat natuurlijk ook wel dik aan te komen. Aan de andere kant hoor je ook van ja, weet je, Australië is gewoon 1 geheel, dat is 1 land. Dus je moet proberen met z'n allen zoveel mogelijk dezelfde stappen te nemen richting de versoepeling van de grenzen. En dat betekent dat de premiers, gisteren zijn ze weer bij elkaar gekomen, zoveel mogelijk proberen om die tussengrenzen open te gooien. Ook vanwege de toerisme. Want vooral Queensland, ja, die zit ook wel te wachten op de mensen, ook vanuit Melbourne. Aan de andere kant, Queensland doet heel stoïcijns en die zeggen ook dat ze de toerisme vooralsnog helemaal niet missen. En dat ze ook helemaal niet op de mensen uit het zuiden van Australië zitten te wachten. Dus wat dat betreft moeten wel nog een paar hobbels genomen worden, voordat we echt kunnen zeggen dat je dingen kan gaan boeken en dat je vluchten kan gaan boeken. Wat ik ook zorgelijk vind is dat minister-president gisteren in de persconferentie heeft gezegd dat we met z'n allen rekening mee moeten houden, in ieder geval dat het niet irreëel is, dat de internationale grenzen tot en met juli 2021 dicht zijn. En ja, dan denk je bij jezelf, zo vaart kan het toch niet lopen? Ze kunnen ons toch niet zo lang gevangen houden hier in Australië? Ik zag ook berichtjes voorbij komen van verontruste Nederlanders die in Australië wonen. Want dat betekent dat je ook niet met je familie kan. Misschien kan wel weg, maar voordat je dan weer terug bent, en dan moet je weer in zo'n hotelquarantaine, dat is best een enorme ingreep. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat vol kunnen houden.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingsgevallen die daar dan een aanvraag voor kunnen indoen. Maar ja, inderdaad, dat massale naar het buitenland gaan met vliegtuigen die er niet meer zijn. Kijk naar Qantas.
Ja, dan komen we op het volgende punt. Want we moeten ook aan onze economie gaan denken. En door de grenzen maar op slot te houden, weet je, dan denk je bij jezelf, ja, weet je, dan draai je hier in Australië de hele economie kapot. Maar dat valt dus wel mee. Kijk, aan de ene kant denk je van, nou, Qantas gaat die 6.000 mensen ontslaan. Die worden gewoon op straat gezet. Nou, dan denk je, nou, dat is toch wel vreselijk. Dus het moet heel erg slecht gaan met de economie hier in Australië. Vooral omdat ze zo hardnekkig ook die grenzen dicht houden. Dus ja, niks kan ook echt op gang komen. En dan komen de cijfers van het IMF, dat is het Internationale Monetaire Fonds. Hè, die monitoren eigenlijk ook de hele internationale economie. En daar zie je dat die recessie wereldwijd is echt heel erg zwaar. En dan bepaalde landen die worden zwaarder getroffen dan andere landen. Amerika bijvoorbeeld is er één van. En dan kijk je naar Australië en dan lijkt het wel mee te vallen. De recessie hier in Australië zit gewoon minder diep of minder heftig lijkt het te zijn dan in andere landen. Want maart dachten ze nog dat de recessie zo'n 6% zou zijn. Dat een krimp zou zijn van 6%. En dat is nu alweer veel minder. En dan denk ik bij mezelf en dan vraag ik me echt af, hoe kan dat nou? Hoe kan het zo zijn dat de economie in Australië zoveel meer weerbaarder is dan we hadden verwacht? Want we hebben het hier ook hier met jou, heb ik het vaak over gehad, dat we eigenlijk Australië best wel heel conservatief vinden. Ze zijn heel huiverig om wijzigingen of hervormingen door te voeren. Ze zijn ja, eigenlijk niet bereid om echt mee te gaan met de nieuwe tijd of om het roer om te gooien. En toch draaien ze al bijna 30 jaar zonder recessie. En zelfs nu in de coronacrisis, ja, lijkt het meer van zich af te glijden dan andere landen. Ik heb er even over nagedacht. En ik heb de antwoord niet in pacht hoor, dat weet ik best. Maar er zijn denk ik wel een paar redenen die in het voordeel van Australië zijn. Kijk, hoe je het ook bent verkeerd, Australië heeft als een van de eerste landen actie ondernomen. Nieuw-Zeeland was echt een van de allereerste. En Australië kwam er snel achteraan. Die restricties die werden vroeg ingevoerd. En die zijn ook echt strak vastgehouden. En dan is Australië ook een eiland, dus dan is het ook makkelijker vol te houden. En je merkt het ook nu met het loslaten van de grenzen. Dat, kijk, in Nederland bijvoorbeeld, daar staan ze echt te demonstreren en willen ze meer vrijheid hebben. Hier zijn mensen toch wat dat betreft bereid om meer van hun eigen vrijheid op te geven. Om het land eigenlijk te beschermen voor het virus. En dat is echt die eilandmentaliteit. Maar ik denk dat er meer mee speelt. Ik denk dat Australiërs als personen en meer vermogen hebben dan we denken. Tijdens de hele crisis zijn ze echt geld blijven uitgeven. Met dingen kopen, kleren kopen en ook nu. Je merkt dat alles weer gewoon doorgaat. Mensen zijn ook minder bezorgd. Weet je, als ze hun baan kwijtraken, zo was het altijd. Weet je, dan hebben ze iets van, dan kunnen we ergens anders wel weer aan de slag. Dus niet zo dat het hele land in een soort van paniek schiet van, oh, we moeten op ons geld gaan zitten, we moeten gaan sparen. Je ziet dat het geld in onze economie blijft doorrollen. En ik denk dat ook wel duidelijk is geworden dat Australië meer zelfvoorzienend is, ook qua voedsel bijvoorbeeld, dan we eigenlijk hadden gedacht. Ja, en ik denk, dat merk ik ook wel hier van heel dichtbij, dat Australiërs heel plat denken als het gaat om het economische denken. In Europa en in Nederland zijn we wat dat betreft eigenlijk wat filosofischer. We moeten denken aan het milieu en we moeten denken aan hoe het verder gaat. En we moeten denken aan de historie, aan de monumenten. En in Australië hebben ze één ding staat voorop en dat is het economisch denken. Ik zie bijvoorbeeld wel eens in de straat, er staan nu 3 bouwvelden, dus al jaren, sinds we er wonen, dat is nu 2,5 jaar, staan die bouwvelden gewoon braak, leeg. weten wel dat er mensen willen bouwen, maar die kregen maar geen goedkeuring van de gemeente, omdat men wilde dat het er mooier uitzag en het niet helemaal volgebouwd werd, moest een bepaald eis voldoen. En nu, afgelopen week, ik zweer het je, hebben al die drie bouwvelden kennelijk goedkeuring gekregen van de gemeente hier. Er kwamen drie graafmachines kwamen de straat binnenrijden en ze zijn op al die drie bouwvelden gewoon begonnen met bouwen. En dan denk je van ja, daar kun je wat van zeggen, want ik weet niet of nou de mooiste dingen daar gebouwd worden. Aan de andere kant, vanuit de overheid, hier dan de lokale overheid, wordt dan echt gezegd, weet je wat, jongens, we moeten bouwen. Even plat gezegd, gewoon de economie moet blijven gaan en laat je nu maar even bouwen. Dus ze zijn gewoon begonnen. En ik denk dat dat wel best wel illustratief is, hoe die Australiërs dat ook denken. Ik denk dat je dat in Nederland niet zo 1, 2, 3 voor elkaar krijgt. Dat je veel meer regeltjes en veel meer mensen zegt, ja, maar het moet wel mooi zijn, laten we maar eventjes wachten. En dan zie ik ook hoe pragmatisch ze hierop al kunnen zijn.
Maar we zijn er nog niet. We hebben nog niet het hele volle effect gehad van die hele economische crisis ten gevolge van COVID.
Klopt, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Want de cliff waar iedereen het over heeft, die moet nog komen. Dat betekent, er zijn nu nog kunstmatig een aantal voorzieningen en regelingen, zoals de jobkeeper-regeling. Maar ook bijvoorbeeld die gratis kinderopvang die je hebt. Die houden de boel nu wel draaiende. En officieel zouden die regelingen eind juli moeten stoppen. Nou, en als dat gebeurt, ja, dan moeten we even kijken wat er gebeurt. Want dan zou de boel echt in een diep gat kunnen vallen.
Maar er zijn nog wel meer dingen aan de hand natuurlijk, hè, in Australië. Niet alleen maar COVID en testen. Die MeToo-beweging die blijft de kop maar opsteken. Deze week werd er een rechter van het hoogste gerechtshof die kwam in de problemen. Wat heb jij er allemaal van meegekregen?
Ja, je merkt inderdaad dat die hele MeToo-beweging als een olievlek door de maatschappij aan het uitbreiden is. En met name zie je in een aantal hiërarchische beroepen dat daar de verhouding, met name oudere mannen en jongere vrouwen, heel erg scheef zat. En nu hebben ze inderdaad op het hoogste gerechtshof bij de kop gepakt. Daar zat een rechter die heel gerenommeerd was, had meegeschreven in alle staatsrapporten. Dyson Hayden heet hij. En die heeft problemen gekregen met de 6 van zijn ondergeschikte vrouwen. De jonge vrouwen die hij, nou ja, seksueel zou heus hebben bejegend. Ja, en het grappige is van deze case nu is dat dit echt heel erg serieus wordt genomen vanaf het allereerste begin. Natuurlijk 6 medewerkers, dat is best een heleboel. Maar je merkt ook dat een vrouw bij het hoogste rechtshof dit heeft opgepakt. Hier een rapport heeft overgeschreven. En dat iedereen het ook meteen van het allereerste begin heel serieus neemt. Dus dit krijgt dan ook wel weer een staartje. Want dit is dan het hoogste gerechtshof. Je hebt natuurlijk ook advocatenkantoren. Dit gaat nog wel even door. Het is echt even een voorbeeld van dat denk ik zo langzaam maar zeker toch wel in de hele maatschappij duidelijk wordt. Dat die verhouding tussen jonge vrouwen en oudere mannen in de maatschappij, dat die heel erg scheef zat. Vooral in de hiërarchische beroepen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.